Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen, vreugd en lust. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 122. En daarvan het derde vers, 122, vers 3. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 75 en daarvan het zesde vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Psalm 75 vers 6 na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanavond vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, en wel het 9e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 17. Matteüs 9, de versen 9 tot en met 17. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën, dat ziende, zeide tot zijn discipelen: waarom eet u meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zei: ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende: waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap ongevuld laken op een oud kleed, want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur. Nog doet men nieuwe wijn in oude lederzakken, anders zo bersten de lederzakken, en de wijn wordt uitgestort en de lederzakken verderven. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe lederzakken, en beide samen worden behouden. Tot zover de schriftlezing. Het woord des Heren, gemeente, wat wij vanavond onder inwachting van de bediening van de Heilige Geest voor u hopen te prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 9, en daarvan de versen 14 en 15, waar wij de tekst lezen. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende: waarom vasten wij en de fariseeën veel, en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hem zal weggenomen zijn. En dan zullen zij vasten. Tot zover. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Groot, eeuwig en getrouw Heer, het is voor de tweede maal vandaag dat u uw stem wil laten horen in het midden van uw gemeente. Ondanks onze zonde, ondanks ons doen en laten, houdt u niet op om ons na te wandelen met uw eeuwig blijvend woord. Heere, dat we dat beseffen, opdat wij ons zouden verwonderen voor het eerst of opnieuw, dat u niet moede nog mat wordt om mest om onze levensbomen te leggen, met geen andere bedoeling dan dat wij vruchten zouden voortbrengen van geloof en van bekering. En daartoe wilt u de dwaasheid van de prediking gebruiken. Wilt u uw woord gesproken door mensen uit het stofrezen gebruiken om harde, koude, dode zondaars harten te raken, om pijlen af te vuren die ingaan in de harten van verklaarde vijanden. Heren, dat vanavond eens zou mogen gebeuren. Dat er vanavond kinderen in Sion geboren zouden mogen worden door de macht en de majesteit van uw woord. Door de kracht van uw Heilige Geest. Dat er vanavond eens bruiloftskinderen geboren zouden mogen worden. Want dat is nodig, Heren, weer het welzijn voor de tijd en voor de eeuwigheid bij. Want als we sterven, zoals we geboren worden, zullen we gewis het verderf tegemoet gaan. Maar u komt ook vanavond nog door uw woord te betuigen dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. U komt vanavond geweld doen op ons hart, opdat wij ons zouden laten gezeggen. O Heere, dat wij uw woord mogen horen en tegelijkertijd mogen gehoorzamen. Dat er fundamentele veranderingen zullen plaatsvinden in ons hart en in ons leven. Dat we bekeerd zouden mogen worden tot u de levende God. En dat betekent dat ons eigen ik de doodsteek krijgt. Dan gaan we eraan, Heere, met alles wat we hebben en wat we menen te hebben. En wat we niet hebben. En komen we als een arme zondaar aan uw voeten terecht. Maar dat is nu het wonder. Dat u armen met goederen gaat vervullen. En dat u rijken leden wegzendt. En nu zijn we van nature rijk en verrijkt. En hebben we aan geen ding gebrek. En weten we niet dat we jammerlijk blind, arm en naakt zijn. Maar nu behaagt u het om door de prediking van uw woord ons daarmee bekend te maken. Om die waarheid in ons hart te dragen. En dan bent u het toch die tegen die gemeente die rijk en verrijkt is en aan geen ding gebrek heeft. Te zeggen, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal inkomen. En ik zal avondmaal houden met hem en hij met mij. O, wat is dat een onbegrijpelijk wonder, Heer. Dat u nu buiten de deur gesloten toch nog geweld wil doen op de harten van jong en oud onder ons. Ja, dat u ook vanavond aan de harten van de kleine kinderen staat. En het vraagt, doe mij open. O, geef mij toch heerschappij te voeren in jouw hart en in uw hart en leven. En nu is er geen beter leven, Heer, dan het leven met u en al degenen onder ons die u mogen kennen zullen dat beamen, zonder één moment twijfeling. O, we hebben alles te klagen over onszelf, maar over u valt er niet te klagen.
Want we moeten, men, we mogen het beleiden, Heer. U bent goed en voldoende. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. O Geest, dat we daar vanavond in de prediking ook iets van mogen horen, Heer. Zoudt u ons willen aanraken door uw Heilige Geest, opdat onze mond de goede reden van u, de levende God, zou mogen voortbrengen. Dat we ook vanavond die ene naam die er is gegeven onder de hemel tot zaligheid zullen mogen prediken. De naam van de Heer Jezus Christus. Want buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En u is dat een woord, Heer, waarbij wij afgebroken worden. Maar waar wij minder worden, krijgt hij toch meer en meer waarde in ons hart en leven. O, dat we het Johannes mogen nazeggen. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En we hebben het in het leven van Johannes gezien. Wat dat betekent, dat betekende tenslotte voor Johannes. Dat hij aan de kant werd geschoven. Dat zijn stem tot zwijgen werd gebracht. En dat hij uiteindelijk te dood vond in de gevangenis van Herodes. Maar daar mocht hij door de engelen gedragen worden. In uw eeuwige vaderarm. Daar werd hij afgelost van zijn post. En mocht hij eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Mocht hij deelnemen aan de bruiloft van het Lam. Dat Lam dat hij hier in dit leven had aangewezen aan de zondaren. Ziet het Lam God dat de zonden van de wereld wegneemt. O Heere, wat bent u toch laag neergedaald in uw lieve Zoon. U hebt in hem alles gegeven dat u te geven had. Maar wees ons indien wij op dat grote offer geen acht geven. Als wij voorbij gaan aan zulke grote zaligheid in uw lieve Zoon betoond. O Heere, dan blijft er geen slachtoffer meer over door de zonde. En zullen we door eigen schuld van voor uw aangezicht weggestormd worden. En dat rechtvaardig. Maar daar hebt u ons niet voor over. En daarom komt u vanavond ook weer tot ons. En doet u geweld op ons hart en leven. En vraagt u het heel persoonlijk aan een ieder van ons. En geeft dat we dat mogen opmerken, Heer. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Open toch uw mond en eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Want alles wat u ontbreekt, schenk ik je. Zo je smeekt, mild en overvloedig. O, er is bij u een overvloed, Heer. U wordt van het geven niet armer en van het inhouden niet rijk. Zoudt u dan vanavond de hemel eens willen scheuren en open doen. En geef dat u ons te goed zullen mogen doen aan dat hemelse mama. O Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. Ga de rijen eens door. Neem ons eens onder vier ogen. Stel ons eens apart voor uw aangezicht vanavond. En spreek tot onze zielen, Heer. En geef dat wij uw stem mogen horen, zoals we die nog nooit gehoord hebben. Overwinnend majesteitelijk. Heere, voor u is er niets te wonderlijk. Als het van ons afhangt, dan gebeurt er vanavond totaal niets. Maar als wij ons leven in uw hand mogen geven, dan gebeuren de wonderen, Heer. En dan zullen wij anders uit om uit de kerk gaan, als dat we erin gekomen zijn. Want waar wij onder de macht en majesteit van uw woord zitten, zitten we nooit vrijblijvend toe ons ook dat verstaan. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. Wat een voorrecht dat we er mogen zijn. Er zijn er velen ziek en oud die de gang naar uw huis niet kunnen maken. Die hier wellicht graag zouden willen zijn, maar ervan verstoken zijn. Wilt u ze opzoeken, Heer, thuis, in het ziekenhuis, overal waar ze verpleegd worden. En wil in hun nood spreken van vertroosting en van genade. Geef dat ze hun leven in uw hand mogen stellen. Wees ook met hen die de gang naar uw huis niet willen maken. Die doelbewust thuis blijven, die één keer naar de kerk gaan, wel genoeg vinden, of misschien helemaal niet, of zo te gooien en te gras eens een keer. Wilt u zijn beschamende zegen bereiden, Heer? Maak ze heilig, onrustig en wil ze onwederstandelijk trekken naar uw huis, opdat ze onder de prediking mogen komen, omdat dat toch bij uitstek het middel is waardoor uw zondaren zalig maakt. Heren, we dragen aan u op die in verpleeginrichtingen en ziekenhuizen vandaag arbeid hebben te verrichten, doktoren en verpleegsters en alle anderen die een taak daarin hebben te vervullen. Misschien verlangt een ziel wel om de gang naar uw huis te maken en ze konden niet. Wilt u dan in hun arbeid hun een zegen bereiden? Denk allen die de orde hebben te handhaven op deze zondag. Wil ook hun gedenken in uw gunst en in uw genade. U hebt het zelf bevolen om voor de overheid en overheidsdienaars te bidden. En daarom bevelen wij ook hun aan uw genadetroon in de wetenschap en in het vertrouwen dat u ook voor hun kunt en wilt zorgen. Heren, zo wacht het alles op uw zegen. Zonder u kunnen we niets doen. Dat we zo als gemeente dat ook zullen beleven. En dat we onze bedelaarshanden nu bidden mogen opheffen tot u die in de hemel zit. En we tezamen mogen zuchten. O Scheppergeest, kom en doorwaai onze hof en geef dat er vanavond specerijen zullen mogen uitvloeien. Specerijen van geloof, specerijen van bekering, specerijen van gebrokenheid en verslagenheid des harten, maar ook van die hartelijke vreugde in de Heer, van die vrede die alle verstand te boven gaat. U weet wat een ieder van ons nodig heeft, jong en oud, Heer. We bidden u in het bijzonder ook voor de jeugd van deze gemeente. Wat zijn er velen in uw huis en wat een voorrecht, Heer. Geef dat ze het ook zo zullen ervaren. En dat ze vanavond biddende onder de bediening van uw woord mogen zitten. Wat is een voorrecht als we jong u de levende God mogen dienen en prezen. U wordt erin verheerlijkt, Heer. En er is geen beter leven dan een beter, dan een leven met u. Heer, wilt u ook onder onze jonge mensen en kinderen uw grote daden heerlijk maken. En gedenk ook de ouders in hun zware taak om ze op te voeden overeenkomstig uw eeuwig blijvend woord. Geef dat onze beden mag zijn, maak in uw woord onze gangen en de gangen van onze kinderen vast, Heer. O, dat wij in dat voetspoor mogen wandelen. We bidden u ook voor de oude vandaag en onder ons, de grijsaard, die de laatste levensdagen verslijten. O Heere, wat hebben zij ook in het bijzonder, bij het naderen van de dood, uw genade nodig. Geef dat ze dat ook zo beleven, Heer. En dat ze met de nood van hun ouderdom en hun grijsheid, die vaak met vele gebreken komt en veel verdriet, aan uw genade troon mogen knielen. En hun moeder pelgrims ogen mogen opslaan tot u die in de hemel zit. O Heer, allen, jong en oud, klein en groot, zijn aangewezen op uw genade. Wil het ons schenken, niet omdat we dat verdiend hebben, maar omwille van die volkomen offerande van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons bij hem te schuilen, uit genade, om Jezus wil. Amen. De gemeente is één collecte en die is bestemd voor de diaconie. De kerkraad heeft mij verzocht om u uitdrukkelijk mede te delen dat de collecte voor het werelddiaconaat op een ander tijdstip zal worden gehouden. Nu is dus de collecte bestemd voor de diaconie. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 45. Psalm 45. En daarvan vers 1 en 5. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En het vijfde vers, men ziet u blij in statelijke rijen door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand. De versen 1 en 5 van Psalm 45.
Gemeente, de prediker zegt, alles heeft zijn bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om te wenen. Er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te kermen. En er is een tijd om op te springen. Dat zijn woorden die van groot belang zijn om de tekst die vanavond onze aandacht vraagt goed te kunnen verstaan, want wij ontmoeten vanavond twee soorten van mensen. Twee soorten van mensen onder totaal verschillende omstandigheden. Bedroefde mensen en blijde mensen. En u past blijdschap niet bij droefheid, en droefheid past niet bij blijdschap. Ze verdragen elkaar niet. En daarom zegt de prediker ook dat er overal een tijd voor is. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. En nu zijn de discipelen van Johannes de Doper, waar het in eerste instantie over gaat, toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem zeer bedroefd. En we kunnen het begrijpen, want hun heer en meester Johannes verkeert al geruime tijd in de gevangenis. En zijn discipelen voelen zich als wezen. Ze zijn in en in bedroefd. En ze treuren erom en ze vasten. En ze hopen en bidden vurig dat hun meester alsnog bevrijd zal worden uit de gevangenschap. Het waren discipelen van Johannes. Discipelen, dat zijn leerlingen. Dat betekende ook dat zij in de voetsporen wandelden van hun leermeester. En nu weten wij vanuit de Heilige Schrift dat Johannes de Doper er een streng ascetische levenswandel op nahield. Dat wil zeggen, een leven van strenge onthouding. Een leven van vasten. Wij kunnen heel nadrukkelijk lezen in de evangeliën dat hij sprinkanen had en wilde houding, en dat hij zich onthield van wijn en sterke drank. Een leven van strenge onthouding dus, en kennelijk hebben zijn discipelen deze levenswijze van hun leermeester overgenomen. En daarbij kwam dan nog het feit dat ze uitermate bedroefd waren, omdat hun heer en meester daar in het gevangenhuis zat. Reden te meer dus om te vasten en zo uiting te geven aan hun intense droefheid. En nu Johannes weg is, richten zij hun aandacht op Jezus. Want ze verwachten van Jezus dat hij zich zal bekommeren om het lot van hun meester. En ze hebben zich grotelijks verbaasd over het gedrag van Jezus en zijn discipelen. Om niet te zeggen, gemeente, ze hebben er zich aan gestoten. Want het lijkt wel of de Heer Jezus zich totaal niet bekommert om hun meester die in gevangenis zit. Het lijkt wel of hij er zich helemaal niet om bekommert dat zij wegkwijnen van de droefheid vanwege het gemis van Johannes. Integendeel, weet u wat ze moeten constateren? Dat de Heer Jezus verblijft in het huis van Matthäus, de tollenaar, Levi, en dat hij nota bene zit te midden van tollenaren en zondaren, en dan nog wel te eten. En dat ziet in het oosten heel nadrukkelijk op de oefening van de gemeenschap. In plaats van zich te bekommeren om hun Heer en Meester Johannes, zit Jezus te eten met tollenaren en zondaren. En dat viel bij deze mensen radicaal verkeerd. En niet alleen de discipelen van Johannes hebben zich daaraan geërgerd. Oh nee, ook de fariseeën. En de fariseeën gaan er dan ook op af. Niet rechtstreeks naar de Heer Jezus, nee, naar de discipelen. We hebben het gelezen. En ze vragen aan de discipelen van Jezus, waarom eet uw meester met tollenaren en zondaren? Weet u wat wij in die paar versen van ons teksthoofdstuk kunnen zien? Dat en farizeeën en discipelen van Johannes samenspannen tegen Jezus. Ze zijn één in hun kritiek op de Heer Jezus en ze zijn ook één in een vraagstelling. In het 14e vers, ons tekstvers staat, toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem. Maar als u het evangelie van Lucas en Marcus ernaast zou leggen, kunt u lezen dat de farizeeën en de discipelen van Johannes tot Jezus komen met deze vraag. Samen komen ze dus, farizeeën en discipelen van Jezus, tot Jezus met hun kritische vraagstelling. En wat zeggen ze dan? Waarom vasten wij, dat zijn de discipelen van Johannes, en de farizeeën, hoort u het, één in hun kritiek en één in hun vraagstelling, veel. En u de discipelen vasten niet, inderdaad. Ik heb u zojuist al gezegd dat Johannes een zeer strenge onthouding erop nahield. Hij vastte veel. De discipelen van Johannes vasten ook veel. En de farizeeën vasten ook veel. Minstens 2 maal in de week. Op donderdag werd er door de farizeeën gevast. En op maandag, omdat de overlevering wilde dat op donderdag Mozes de berg beklommen had om de wet in ontvangst te nemen op de berg Sinaï. En op maandag, volgens de Joodse overlevering, zou de Heer Jezus, zou Mozes weer teruggekeerd zijn van de berg. En daarom gebruikten ze die 2 dagen in ieder geval, iedere week, om te vasten. Maar daarnaast waren er nog allerlei andere vaste dagen waarop zij zich van allerlei spijzen en dranken onthielden. En daarom is het ook waar wat hier staat. Waarom vasten wij en de farizeeën veel? Hoort u daar niet al het verdienstelijke karakter in die vraag? Waarom vasten wij veel en uw discipelen vasten niet? En u gaat de Heer Jezus antwoord geven. Wat een verrassend antwoord overigens. Weet u wat we zo kunnen zien aan het antwoord van de Heer Jezus? Dat hier de opperste wijsheid aan het woord is. Dat hier Christus spreekt als machthebbende zo totaal anders als het spreken van mensenkinderen. Jezus gaat de discipelen van Johannes namelijk herinneren aan woorden van hun eigen meester. U moet namelijk weten dat er in Johannes 3, vers 29, een passage staat waarin wij zien hoe Johannes de Doper tot zijn eigen discipelen, maar ook tot de andere Joden zegt, en ik zal u woordelijk de tekst voorlezen, wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Dat zijn woorden van hun eigen leermeester, van Johannes de Doper. Een man die vervuld was met blijdschap toen hij de heerlijkheid van deze Christus mocht aanschouwen. Ja, hij beschouwde zichzelf als de vriend van de bruidegom. En hij gaf dan ook getuigenis van deze zijn blijdschap. En nu, inspelend op die blijdschap waarover Johannes de Doper gesproken heeft, zegt hier die hemelse leermeester Jezus Christus, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, terwijl de bruidegom bij hen is. Weet u wat zo opvallend is, gemeente? Dat de Heer Jezus helemaal niet ingaat op hun eerste vraag. Waarom vasten wij en de farizeeën veel? Daar vinden we geen woord over terug. Kennelijk moeten zij dat antwoord zelf maar geven. De Heer Jezus, laat dat aan hunzelf over. Jullie weten zelf wel wat de diepste motieven zijn van dat vasten. Hoe de Heer Jezus dacht over de diepste motieven van het vasten der farizeeën, daarover heeft hij ons niet in het ongewisse gelaten. Want in Matteüs 6, vers 16, horen wij de Heer Jezus zeggen, en wanneer je vast,
toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat ze van de mensen gezien worden als de vaste. Dat was het motief van de farisee, om door de mensen gezien te worden. Het waren geveinsden die een schoon gezicht naar de buitenkant vertoonden, maar van binnen waren ze vol van dorre doodsbeen. Maar Jezus intussen geeft dus geen antwoord op die eerste vraag. Waarom vasten wij en de discipelen veel? Maar er komt wel een antwoord. Hij neemt het op voor zijn discipelen. Hij neemt het op voor zijn leerlingen. Waarom mijn discipelen niet vasten? Wel, hoe kun je nu bruiloftskinderen laten treuren terwijl de bruidegom bij hen is? Gemeente, wat een heerlijk beeld gebruikt hier de zaligmaker. Hij noemt zichzelf hier de bruidegom. En nu zijn we geneigd om daar zomaar overheen te lezen. Maar u moet eens bedenken wat dat betekent. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij noemt zichzelf de bruidegom. Is er een teerder en inniger verhouding denkbaar dan de verhouding tussen bruidegom en bruid? Zo noemen wij toch man en vrouw als ze pas getrouwd zijn, nietwaar? Wanneer ze een van de mooiste en van de innigste periodes uit hun leven mogen doormaken. En zeg nou zelf, in de bruidsdag, dan is er toch geen plaats voor droefheid. Oh nee, in de bruidsdag is er plaats voor liefde. Dan is er plaats voor vrede. Dan is er plaats voor hartelijke verbondenheid en verlangen. Maar absoluut geen plaats voor de minste droefheid. En alle omstanders daaromheen, die moeten aan die blijdschap meewerken. En dan zeker de vrienden van de bruidegom. Want de gasten die genodigd worden op een feest, die maken het feest toch tot een feest. Als wij een bruiloft hebben, nodigen we gasten uit, opdat ons bruiloftsfeest daadwerkelijk tot een bruiloftsfeest zal worden. De feestvreugde op een bruiloft wordt bepaald door de inbreng van de gasten. En nu zijn de discipelen van Jezus dienstbaar aan het koninkrijk van God. Zij zullen als de vrienden van de bruidegom ertoe bij moeten dragen dat de bruiloft van de bruidegom en zijn bruid die hij gaat verwerven daadwerkelijk tot een feest wordt. En daarbij past absoluut geen treuren en vasten. Het was zelfs zo, als er in Israël een bruiloft was, dan vierde men 7 dagen feest. En als de fariseeën genodigd waren op zo'n bruiloftsfeest, dan waren ze ontheven van hun verplichting tot vasten. Zoveel waarde hechtte men eraan bij een oosterse bruiloft, dat het feest daadwerkelijk tot een feest zou worden. En was er absoluut geen plaats voor vasten en voor treur. En nu mogen de discipelen van de Heer Jezus hier in de vreugde van hun bruidegom deel. En daar zien we hier een stukje praktijk van. Weet u, de Heer Jezus heeft het koninkrijk der hemelen vergeleken met een bruiloft. En op een andere plaats vergelijkt hij het met een bruiloftsmaal. Wel, ik geef u de verzekering dat we hier een stukje koninkrijk der hemelen zien in de praktijk van het dagelijks leven. Want de Heer Jezus Christus heeft het als een bruiloft ervaren dat hij hier mocht aanzitten in het huis van de tollenaar van Levi. Immers deze Levi was door de macht en de majesteit van zijn woord volgwijk getrokken uit de duisternis tot het heerlijke licht van Christus. En Levi was er zo blij en verheugd mee dat hij een grote maaltijd aanrichtte en al zijn vrienden, tollenaren en zondaren nodigde. En daar zit Jezus te midden van de tollenaren en de zondaren. En waar de discipelen van Johannes en de fariseeën zich nou aan ergeren, is zulke grote wonderen van genade voltrokken in hun nabijheid. Dan past toch geen treurigheid, dan past toch geen vaste, als je onder deze omstandigheden zou gaan.
Jacobus zegt in een van zijn brieven. Indien iemand goedsmoeds is, dat hij psalm zingt, ja, dan mag je op die wijze uiting aan je blijdschap geven. En de prediker waarmee we begonnen zijn, zegt, geniet het goede ten dagen van de voorspoed. En schuilt er hier voor ons een geweldige les in. Want we zien hier dat duidelijk een stukje levensechte praktijk, wat ook voor ons geestelijk leven van enorm gewicht kan zijn. Want er zijn ook in het geestelijk leven tijden van treuren en tijden van vreugde. En die twee verdragen elkaar niet. Ja, ook de mensen die die geestelijke gesteldheden doorleven, die verschillende geestelijke gesteldheden van vreugde en van treuren doorleven, passen vaak niet of nauwelijks bij elkaar. U moet er maar eens op letten wanneer iemand in de vreugde en in de vrijheid van de Heere mag staan en dat daadwerkelijk mag ervaren. Dan kan zo iemand vaak maar heel moeilijk uit te roepen met iemand die diep in de put zit, die gebukt gaat onder de zon en onder de ongerechtigheid en daar onmogelijk overheen kan zien. En degene die in die vrijheid en in die blijdschap staat, die maant zulke aan en die zegt, oh, zie dan toch op de bruidegom, terwijl hij erbij is. En degene die in de put zit, die denkt bij zichzelf, hoe kun je nou zo oppervlakkig over die dingen spreken? Je weet zeker niet hoe ellendig ik eraan toe ben. Je weet zeker niet hoe ik gebukt ga onder de last van de zonde en van de ongerechtigheid. O, zo iemand die zo door die zonde gekweld was, die heeft absoluut geen oog voor de bruidegom. En die kan zelfs niet begrijpen dat andere mensen zo lichtvaardig over die bruidegom kunnen spreken. Ze zijn zo met hun vasten en treuren begaan, dat ze absoluut geen oog hebben voor de bruidegom. Ja, ten diepste kun je het zelfs niet hebben dat anderen verheugd en verblijd zijn. En liefst zag je maar dat iedereen zal treuren en vasten. Ook al was het maar voor de vorm, dan zou het je op dat moment beter passen. En zo was het nou ook gesteld met de discipelen van Johannes de Doper. Ze waren zelfs zo in en in bedroefd dat ze het niet konden hebben dat de Heer Jezus met zijn discipelen zich verheugden in het tolhuis van Levi. En nu gaat de Heer Jezus toch aantonen waar het op vast zit bij die discipelen van Johannes. Want dat vasten hoorde ten diepste toch bij de oude bedeling. Hun vasten moest de droefheid over de zonde afbeelden. En dat was naar de inzetting van de Heer. Want in Leviticus 23 kunnen we dat heel nadrukkelijk lezen. Dat de Heer een vaste dag instelt. En wel op de grote verzoendag. Maar nu Christus, die lang verwachte Messias gekomen is, gaat die schaduwdienst langzaam, maar wel zeker verdwijnen. Met Christus in de nabijheid en dan vasten en treuren is toch een onmogelijke zaak. Dat is, zegt Jezus, en dan gebruikt hij hier een beeld, dat is een ongevuld laken zetten op een oud kleed. Een ongevuld laken, dat is een nog niet gewassen, nog niet gekrompen laken. En wanneer je dat nou op een oud kleed zegt, zegt de Heer Jezus, dan maak je de scheur die erin zit alleen maar erger. En zo is het ook met nieuwe wijn. Als je nieuwe wijn in een oude lederen zak doet, dan gaat die nieuwe wijn gisten en die zak best. En de wijn gaat verloren. En dat zijn hier nu de discipelen van Johannes aan het proberen. Om het oude bij het nieuwe te voegen. En wat zien we dan? Dat ze meer oog hebben voor het oude dan voor het nieuwe. En vandaar dat ze ook zo buitengewoon goed uit de voeten kunnen met de fariseeën die helemaal aan die oude bedeling wilden vasthouden. Ja, we zien hier zelfs dat ze met de fariseeën een verbond sluiten om zo samen Jezus te bekritiseren. Weet u wat we hier aan kunnen zien? Dat wanneer er stilstand in het geestelijke leven is, we
altijd achteruitgang kunnen constateren. En nu is de grote vraag aan ons allemaal, aan jong en oud, tot wat voor soort van mens behoren wij nou? We zien hier eigenlijk drie categorieën van mens. De fariseeën, de discipelen van Johannes en de discipelen van Jezus. Behoren we nu tot de fariseeën, tot de discipelen van Johannes of tot de bruiloftskinderen die het feest daadwerkelijk tot een feest mogen maken? Behoren we tot de fariseeën? Al, we zijn rechtzinnig genoeg om allemaal te beamen dat we zondaren zijn. Maar heimelijk in ons hart gemeen vinden we onszelf zo slecht nog niet. Ofwel, en we zeggen het de fariseeën in de tempel na, die daar staat te bidden: Heere, ik dank u dat ik niet zo ben als al die onkerkelijke mensen die aan God nog gebod doen. Heere, ik dank u dat ik niet zo ben als die buurman die zondags zijn auto staat te wassen. Heere, ik dank u dat ik niet zo ben als dat jonge steltje aan de overkant dat bij elkaar samen woont zonder dat ze getrouwd zijn. Nee, Heere, ik ga 2 keer per zondag naar de kerk en door de week ook nog als het kan. En ik heb mijn jaarlijkse vrijwillige bijdrage ook dit jaar alweer verhoogd. En dan weet ik wel, dat zult u nooit hardop zeggen, zulke dingen. Maar wat leeft er in ons hart? Hebt u nooit het gevoel dat u beter bent als een ander? Hebt u dat gevoel nooit? Wees nou eens eerlijk. Die fariseer die leeft onder ons gemeen, maar die leeft ook hier in ons hart. Bent u maar eens tegengekomen, die fariseer? En hebt u er wel eens hartelijk berouw over gekregen dat het zo met u gesteld is? O, hebben we het er, en al eerlijk zijn, niet moeilijk mee, dat wanneer er iemand uit de wereld getrokken wordt, iemand die altijd in de zonde en in de ongerechtigheid geleefd heeft, in het openbaar zich verzet heeft tegen God en zijn dienst, en hij wordt getrokken vanuit die duisternis tot het wonderbaar licht, kunnen we dan ten diepste niet hebben dat zo iemand in 2 maanden tijd soms meer van God en zijn dienst geleerd heeft dan een mens die een kerkbank versleten heeft en ten diepste absoluut geen verstand heeft van God en goddelijke zaak. Die fariseer is nog springleven. Gemeente, als het zo met ons gesteld is, dan hebben we ten diepste nog nooit, maar dan ook nog nooit, de geestelijkheid van de wet des Heeren verstaan. Want Gods wet veroordeelt ons tot in de diepste schuilhoeken van ons bestaan. Dan blijft er niets onaangepast in u en mijn leven. En nu geloof ik zeker dat de discipelen van Johannes daar wel weet van gehad hebben, van die geestelijkheid van de wet. Zij hebben wat dat betreft niet oppervlakkig eraan voorbij gelegen. Ze zijn ervan overtuigd geworden dat die wet geestelijk is, voluit geestelijk. En ze zijn als schuldenaar openbaar geworden. En misschien zijn er onder ons die tot die categorie van mensen behoren, tot de discipelen van Johannes. U hebt de prediking van de wet in haar geestelijkheid leren verstaan. Het heeft zijn kracht gedaan in uw hart en in uw leven. En u bent door die wet daadwerkelijk overtuigd geworden. U bent overtuigd geworden van de heiligheid van de wet. En van de heiligheid van God. U kreeg oog voor deze rechtvaardige God. Want God kan immers geen zonde door de vingers zien. Al wij kunnen daar zo lichtvaardig over denken en spreken. Maar u hebt gezien dat u 1 brok zonde was. Door de prediking van de wet bent u als een onrechtvaardige in aanraking gekomen met een rechtvaardig Heer. Deze wet heeft u overtuigd van uw hemelhoge schuld. En u bent er daadwerkelijk als een zondaar uit de voorschijn gekomen. U ervaarde het schuldig te staan aan al de geboden des Heeren. Geen 1 ervan gehouden. En u hebt het uit de grond van uw hart uitgeroepen. Onrein, onrein. Melaats, Heeren, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Heeren, er is niets geheels aan mij. En toen bleef het daar stilstaan, stokte het daar, kwam het niet verder. O, dan bent u een discipel van Johannes gebleven. Dan hebt u absoluut geen oren gehad voor de evangelie-prediking van Johannes. Want Johannes, ja, hij heeft terdege de wet gepredikt en het oordeel gepredikt, het gericht gepredikt. Hij heeft boete gepredikt en hij heeft bekering gepredikt. Maar we zouden Johannes toch tekort doen als we zouden zeggen dat hij dat alleen heeft gepredikt. Hij heeft toch gewezen, en we hebben het in het gebed aangehaald, op het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes de Doper, dat moeten we goed beseffen, heeft nooit, maar dan ook nooit, op zichzelf geweest. Hij heeft altijd van zichzelf afgeweest. Hij heeft het getuigd, hij moet wassen. En ik moet minder worden. Wat dat in de praktijk betekent heeft van zijn leven, dat weet je. Hij kwam in de gevangenis terecht en zijn hoofd moest eraf. Zijn stem moest verstommen op deze aarde. O, en u ligt in die prediking van het evangelie van vrije genade de oplossing voor u en voor mij, voor de discipelen van Johannes, om van de last van de zon bevrijd te worden. Dat gold toen, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat geldt ook nu, anno 1986. En we dienen dan ook daarheen te verwijzen. Helaas zijn de discipelen van Johannes bij de voorloper van Jezus blijven steken. En ze hebben Jezus niet nodig gekregen. Die secte is zelfs zelfstandig voort blijven bestaan. U moet daar maar niet te gering over denken. De discipelen van Johannes zijn gewoon hun eigen weg blijven gaan. Even aan een stuk. Zelfstandige plaats binnen het Jodendom verkregen. Deze discipelen zijn nooit, om het met apostel te zeggen, nooit door de wet, aan de wet gestorven. En men dacht ten diepste toch nog met die strenge wetsvervulling, met dat vaste en met dat treur voor God te kunnen bestaan. Al in de grond van de zaak hebben deze discipelen van Johannes toch nog op hun eigen gerechtigheid vertrouwd, in plaats van op de door God geschonken gerechtigheid, de volkomen gerechtigheid in de Heer Jezus Christus. En dit geslacht, gemeente, is ook nog springleven. Dat is niet uitgestorven. Ook nu zijn er nog steeds mensen die zo leven, zonder die levende geloofsverbinding aan de Christus der Schrift, die er nog genoeg aan hebben ook. Genoeg aan hun berouw, genoeg aan hun bekering, genoeg aan hun tranen, genoeg aan hun treur. Nu kwam ik bij de bestudering van deze preek een prachtig stukje tegen bij een van de Eskines, een Schotse prediker, daar hebt u wel eens van gehoord. En u moet u mij niet kwalijk nemen, het is maar 5 minuten, misschien een paar minuutjes, dat ik een stukje ga preek lezen van Eskine. Onze afgescheiden broeders en zusters hebben dat vaak wekelijks, dus u moet ons dat niet euvel duiden. Ik vind het zo gewichtvol dat u daar letterlijk kennis van neemt. Eskine zegt, wanneer de mensen overtuigd worden van zonde, wederspannigheid en van hun verloren staat, omdat ze het goddelijk gezag met voeten getreden, zijn majesteit gekwetst, zijn heilige wet geschonden en zijn gramschap getergd hebben, is het net of het gebruik maken van Christus het onmogelijkste ding was in hemel of op aarde. Want dan lopen ze naar hun berouw en naar hun verzoening, zoals de papisten, dat zijn de Roomsen, of zoals de heidenen tot hun offers om hun getergde goden te verzoenen. Alsof er geen middelaar Gods en der mensen was om verzoening te doen. dus wat Christus, die de enige verzoening is, geheel veracht en verwaarloosd. Ze hopen God te verzoenen en te bevredigen door een ernstig berouw en door bittere klachten. En op die wijze gaan ze aan het werken, aan het bidden, aan het vasten, aan het treuren en aan het belijden met een volstrekte verachting van Christus. En na al die wettische belijdenissen, bittere klachten en dat wettische vrezen, wordt hun ontwaakt geweten weer gestild en tevreden gesteld. De storm die ontstaan was, wordt nu in kalmte veranderd en een valse vrede neemt de plaats in. Maar deze is niet gegrond op Christus of op het verzoenend bloed van Christus, maar is gegrond op hun belijdenis, op hun tranen, op hun gebeden, waardoor ze denken al de zonden van hun hele leven te kunnen uitwissen. Vandaar, zegt Erskine, dat Augustinus zegt dat het berouw meer verdoemt dan de zonde. Want wanneer de mensen onder vreselijke begrippen zijn van de toekomende toorn die over hen komen zal vanwege hun zonde, zo vluchten ze tot hun berouw in plaats dat zij tot Christus vluchten. En dit verdurft en verdoemt hen dan ook onvermijdelijk. Tot zover Erskine gemeen. Ik dacht dat dat klare taal was. O, als wij toch aan deze Christus, die ook door Johannes de Doper is aangewezen als het lam God dat de zonde der wereld wegneemt, voorbij gaan. En laten we het dan maar met de schotten vanavond uitroepen. Laten we dan toch gebruik maken van ons, van deze bruidegom, in onze grote nood, opdat wij daadwerkelijk bruiloftskinderen zullen worden van deze Christus. En nu was er ook een derde categorie van mensen, hebben we gezegd. Dat zijn de bruiloftskinderen. En dan mogen we elkaar vanavond toch ook in alle eerlijkheid afvragen. Behoren we nu tot die bruiloftskinderen van Christus? O, als dat waar is, dan hebt u ook de geestelijkheid van die wet leren verstaan. Dan bent u erachter gekomen, gemeente, dat je niet alleen maar zonde doet, maar dat je zonde bent. Dan ben je erachter gekomen dat je totaal ondeugdelijk bent. Dat de wortel van je bestaan niet deugt. Maar dan bent u ook met al uw wettische ijver aan een eind gekomen. Het opknappen van uzelf is zinloos gebleken. Weet u wat u dan gaat leren? Bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, dat waar u een nieuwe lap op het oude kleed naait, de scheur alleen maar groter wordt. En als je die nieuwe wijn in die oude zakken gaat doen, dat die hele zak kapot scheurt en dat al uw wijn wegvloeit. En zo, met vallen en opstaan, bent u totaal aan het einde gekomen van uzelf. U kon voor de Heere niet meer bestaan. En u hebt het geroepen uit de nood van uw hart en leven. Heer, is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En zo in die weg. Is er dan ook plaats gekomen voor die hemelse bruidegom in uw hart en in uw leven? Werd u te midden van de nood waarin u verkeerde daadwerkelijk overmand door die liefde van deze Christus? En mocht u iets gaan ervaren van de vrijheid die er is van de kinderen Gods volk, dan mag alles goed zijn tussen je ziel en tussen deze God. Hoe laat zich dat uitzeggen? Wat is er nog beter dan te schuilen achter hem en bij hem? O, dan mag u oog krijgen, ogen van het geloof, voor een volstrekt andere gerechtigheid. Niet die gerechtigheid die ik zo nodig moet bewerken, maar dat is een geschonken gerechtigheid. Dat is de door Christus verworven gerechtigheid. En u leert de schrift ons duiden dat alleen die gerechtigheid van Christus ons kan redden van de dood. En met die gerechtigheid bekleed. En dat maakt toch het wonder uit van al degenen die de Heere ootmoedig mogen vrezen. met die gerechtigheid verkleed, sta ik zo vuil als ik ben, als reine macht, zonder vlek of rimpel, voor het aangezicht van de Heer, omdat hij mij aanziet in deze bruidegom. En weet u wat deze God dan gaat zeggen? Van een bruid die zwart is in zichzelf, zwart als de tenten van Keda, ziet gij zijn schoon, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, zuiver gelijk de maan en schoon gelijk de zon. En nu kunnen we toch in dit hoofdstuk zien dat de Heer Jezus dat vasten als zodanig niet veroordeelt en ook dat treuren niet. Maar de Heer Jezus laat ons wel zien, en daar zijn we toch mee begonnen in onze preek, dat er overal een tijd voor is, ook in het geestelijk leven. Er is overal een tijd voor een tijd van blijdschap en een tijd van treuren. Want ook voor de discipel zal er een tijd van treuren komen. Dat zegt hij ook in het 15e vers. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan zullen zij, dat zij zijn discipelen, vasten. Dan, o, hier ziet u al hoe de Heer Jezus gaat spreken over zijn dood. Hier ziet u de eerste aankondiging van het toekomstige sterven van de Heer Jezus Christus. Want dat wegnemen, dat ziet op het sterven van hem. En dan, wanneer ik van hem weggenomen zal zijn, wanneer ik gestorven zal zijn, dan zullen zij treuren en vasten. En terecht, als jullie, discipelen van Johannes, nu al treuren, omdat jullie meester in de gevangenis zit, dan kun je toch wel begrijpen dat mijn discipelen straks zullen treuren wanneer ik in het graf lig. Maar dat zal een totaal ander treuren en vasten zijn dan dit wettische vasten. Want dit treuren zal gevoed worden vanwege door een diep innerlijke smart, vanwege het missen van mij, hemelse bruidegom. In Markus 16 kunnen we lezen hoe de discipelen toen de Heer Jezus gestorven was, daadwerkelijk geweend hebben en getreurd hebben vanwege het gemis van hun meester. Gemeente, dat mogen we dan toch ook vragen, weet je wat dat is? Om bedroefd te zijn vanwege het mis van de Heer Jezus Christus. Wanneer kunt u hem alleen maar missen? Als u die gemeenschap met deze Christus geproefd en gesmaakt hebt in uw leven. Wat is dat ontzettend als je die innige band aan deze Christus mag leren kennen. En hij verdwijnt totaal uit je gezichtsveld. Ja, dan is het daadwerkelijk een tijd van vasten en treuren. Alsof het lijkt dat hij in het graf ligt als het ware. Maar toch is dat een totaal ander vasten en treuren dan in die tijd dat hij gebukt ging onder de last der zonde en onder de zweepslagen van de wet. Dit treur komt voort uit de wortel van de liefde. Want hoe vaak bent u er ook in dat vaster en treuren onder de wet er niet achter gekomen, dat u ten diepste toch altijd maar bezig was om uw eigen gerechtigheid op te richten. Ik heb wel eens een kinders hier horen zeggen, dan probeer je een lopende rekening bij de Heer te krijgen. Maar dit vaster en treuren is van een totaal andere orde, omdat je hem mist, waarvan je weet dat je ziel hem lief heeft. En weet je wat van het ergste is in dat missen? En dat maakt dat treuren ook zo bitter, omdat dat missen altijd een gevolg is van je eigen schuld. Want het zijn altijd weer die zonden die een scheiding maken tussen God en tussen uw ziel. Al die discipelen hebben getreurd toen de Heer Jezus in het graf lag. Maar gelooft u met mij niet dat, laten we zeggen, de diepte van dat treuren en de diepte van die droefheid juist gevormd werd vanwege het feit dat zij in Gethsemane allen van hun meester zijn weggevlucht geworden. Hoe ze hem als het ware aan zijn vreselijk lot hebben overgelaten. Wat zal hun geweten daarover geklaagd hebben? En zal de droefheid van Petrus niet nog intenser geworden zijn vanwege het feit dat hij zijn meester in het openbaar gelogen heeft en dat hij met vloeken en eedzweren gezegd heeft: ik ken deze mens niet. Al het mis van de persoon en het werk van Christus in het hart en in het leven, daar waar hij zo heerlijk zijn liefde en zijn gemeenschap openbaarde en verklaarde. Dat geeft droefheid, die niet opkomt uit vrees of uit dienstbaarheid, maar die opkomt uit de liefde. En dan mag je het met een pijnkers zeggen, Heer, terwijl u geweten je aan me plaagt, ten diepste weet u toch al dit. U weet dat ik u lief heb. Dat is die liefde die voortvloeit uit de uitgestorte liefde Gods. En daarom, en ik hoop dat dat zo mag zijn, als u die bruidegom in het vizier hebt, nu, hier en nu, onder de prediking van het woord, als u met ogen van het geloof op deze bruidegom mag zien, dan mag u genieten, dan mag u blij zijn, dan mag u verheugd zijn. Dan zegt de schrift, indien iemand goedsmoeds is, dat die psalm zingt, dan zegt de prediker, geniet het goede ten dagen van de voorspoed. Oh, dan mag u het de bruid van het hooglied nazingen. En ik hoop dat het de begeerte van ons hart mag zijn, als een appelboom onder de bomen des velds. Zo is mijn liefste onder de zon. Oh, dan wil je die bruidegom bezingen en dan kom je woorden tekort. En wat rijkt dan die schrift ons rijke woorden aan om de heerlijkheid en de dierbaarheid en de beminnelijkheid van deze heerlijke bruidegom uit te schilderen. Ik heb grote lust, zegt de bruid, in zijn schaduw en ik zit eronder en zijn vrucht is mijn gehele zoek. Wat een beeldspraak. Wat proeft u iets van die uitnemende liefde die daarin gesmaakt wordt? Hij voert mij in het wijnhuis, eet, vriend, drinkt en wordt dronken, o liefste. Wat al wat aan hem is, is gans begeerd. O, hij is begeerd voor het oog van het geloof. En dan mag ik al mijn heil en dan mag ik al mijn zaligheid van deze hemelse bruidegom verwachten. Die God is in deze bruidegom mijn zaligheid. En dan ga ik het ook zingen, wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Dan mag ik lief als een arm zondaar in zijn schoot, zoals Johannes bij hem in zijn schoot heeft gelegen. En mag ik dat liefde hart van deze bruidegom horen kloppen en dat voor mij. O, zwarte bruid, werd toch lieflijk in zijn oog, omdat hij mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Dan mag ik met ogen van verwonderingen aanstaan. En dan mag ik in die ogen, vriendelijke ogen zien, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij deze Christus van eeuwigheid. O, dierbare Christus, u bent mijn alles. U bent mijn hemelse bruidegom. En als ik u heb, Heer, dan is het goed als u bij me bent. Dan mag ik een paradijs op aarde genieten. Dan mag ik in beginsel iets maken van het hemelleven wat aanstaande is. O, hij kusse mij, zegt dan de bruid, met de kussingen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Deze koning, deze bruidegom heeft mij gebracht in zijn binnenkamer en hij neemt mij apart. En dan, oh, dan zullen wij ons verheugen en dan zullen wij in hem verblijd zijn. En we zullen u uitnemen de liefde vermelden. Daarom hebben we het ook vanavond gezongen. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God erin, als we vervuld mogen zijn met die liefde door die bruidegom zelf uitgestort in het hart. O, dan zou je heel de wereld die zaligheid zullen aan willen rijken. Alsjeblieft, daar ligt het voor. En wat komt de Heer dan ook vanavond in de prediking van dat lieflijke evangelie tot u allen. O, als we zo vervuld mogen zijn van die hemelse liefde, dan gaat er toch ook wervingskracht uit van die bruiloftskinderen, opdat toch ook anderen voor de dienst van deze Christus gewonnen zullen worden. Dan moeten fariseeën erbij getrokken worden. Dan moeten de discipelen van Johannes erbij getrokken worden. Dan moeten de tollenaren eraan geloven. Dan moeten de zondaren eraan geloven. Dan moeten de slechtste van de slechtste eraan geloven. Dan is er genade voor de grootste der zondaren te verkrijgen. En dan roepen met z'n allen toe, kom, ga met ons. En doe als wij, want in de veelheid van de gasten is wel de heerlijkheid van deze bruidegom gelezen. Wat is er nou nog heerlijker voor een kendersheer om te zien dat die bruidegom aanzit met tollenaren en zondaren. Want dat is nou dat volk waar die mee wil verkeer. O, dat is het bevrijdende woord van het evangelie van vrije genade, wat ook vanavond onder u verkondigd mag worden. En daarom, opdat die bruiloftszaal zal vol zitten met gasten, doet deze God ook nu nog in 1986 boodschappers van deze zeer blijde tijding uitgaan, opdat zijn huis vol worden met aanzittende gasten. En dan zullen ze komen, want er zal er niet één achterblijven. Ze zullen getrokken worden, ja, weet u wat het woord zegt? Dat ze zelfs getrokken zullen worden uit de heggen en uit de stegen. Ze zullen komen uit alle volken, uit alle natie en uit alle tongen. Ze zullen geleid worden door dat goddelijke licht. Ik heb een prachtig gedichtje van Spurgeon gelezen. Weet u wat hij zegt? Geen enkele wordt uitgesloten dan die zichzelf buitensluit. Geleerd, beschaafd, onwetend, ruw zelfs, de heiland nodig allen uit. Met zo'n bruidegom gemeente hebben we te doen. Nodig allen uit, jong en oud, wie en wat je ook bent. Al heb je tot hiertoe je leven verzondigd, de Heer roept je vanavond nog weer een halt toe door de prediking van het woord. En hij zegt het, wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand weer. Dan wordt er toch niemand uitgezonderd, zoals dit gedichtje zegt, dan die zichzelf uitzondert. En u wordt het leven hier afgewisseld door droefheid en door blijdschap. Alles heeft zijn bestemde tijd, zegt de prediker. En hij zegt er zelfs bij dat het uitnemende van dit leven moeite is en verdriet. Maar dat is het perspectief van de kerk. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. Dan, de bruiloft is aanstaande. Bruiloftskinderen onder ons. De bruiloft wacht u. Die hemelse zaal staat geopend voor zijn levende kerk. En straks zal u binnengehaald worden met gejuich om u eeuwig te verblijven in deze hemelse bruidegom. Zijn er wel eens momenten in uw leven dat u daar naar verlangt, dat u zegt, Heer, wanneer komt die dag dat ik bij u komen mag? O, die bruiloft van het Lam, want daar zal geen tijd meer zijn van droefheid. Daar is niet overal een tijd voor. Daar is maar voor één ding tijd. Dat is verwondering en aanbidding. Je zalig te staren tot in alle eeuwigheid op het Lam Gods dat die zonde van je heeft weggenomen hier in dit leven en daarom voor eeuwig. Ja, daar zal Christus een duur gekochte bruidskerk voor eeuwig om zich heen vergaderen. Daarom, die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, zullen we maar bruiloftskinderen invullen. Kom, bruiloftskinderen, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heer wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle smart verband, daar is het vreemdelingschap vergeten. En wij, en zijn we daarbij? Kinderen, jonge mensen, ouders, ouderen vandaag. En wij, mogen we het nazeggen, wij zijn in het vaderland. Amen. Psalm 145. En daarvan het derde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen wij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Het is het derde vers van Psalm 145. Thank you.
Zullen we danken en bidden, gemeente? Heren, we mochten het samen opzingen. Ze zullen juichen van uw gerechtigheid. Daar ligt toch de zaligheid, Heer, in die geschonken gerechtigheid. Die gerechtigheid die gij door het lijden en sterven van uw lieve Zoon aan het licht hebt gebracht. Heere, past ons om uw grote naam ootmoedig te danken, dat wij het woord mochten horen. En geef dat we het zullen bewaren in ons hart, zullen overdenken, dat we alles wat we deze dag mochten horen, zullen meenemen de werkweek in en dat het ons leven mag bepalen van de vroege morgen tot de late avond. De waarde ons toch voor, Heer, dat we zondags christenen zijn. Mensen die aan de kerkgang genoeg hebben en het voor de rest wel geloven. Heere, bind de ernst van het leven, bind ook de ernst van de prediking op ons aller hart en geef dat wij allen door uw Heilige Geest geleid, bruiloftskinderen mogen zijn of worden, al dat ook wij eenmaal, verzadigd met uw goddelijk beeld, zullen roemen in vrije gunst alleen. Heere, doe verzoening over al het zonde, in het spreken en in het luisteren, in het zingen en in het bidden. Dat hebben we toch altijd weer. Over alle dingen die we doen en nalaten, de verzoenende kracht van uw bloed nodig. Geef dat dat ook werkelijkheid mag zijn in ons aller hart en leven. Ga met ons als we van hier gaan. Breng ons veilig thuis. En geef ons uw vrede uit genade. Amen. Slotzang is ook uit Psalm 145. Het vierde vers, al wat gij droogt, zal juichen tot uw eer. Vierde vers van Psalm 145. Samen met de zegenbeker. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.